Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Erik ten Hag is gepresenteerd in Manchester als de nieuwe coach. We gaan het hebben over de play-offs voor een plekje in de Eredivisie. We bespreken het vandaag allemaal met Sjoerd Massou. Dit is de AD Voetbal Podcast van 24 mei. En 24 mei is een dag, Sjoerd, die ze in Amsterdam altijd zullen herinneren, denk ik zomaar.
Het zal wel een Europa-cupje gewonnen zijn, toch? Op 24 mei.
Ja, 24 mei 1995 wint Ajax de Champions League. In de finale in Wenen is Ajax te sterk met 1-0 voor AC Milan, dankzij die goal van Patrick Kluivert.
Ja, dat kan ik me nog herinneren als de dag van gisteren.
Waar was jij op dat moment?
Nou, wij gingen naar een voetbaltoernooi in Denemarken. Ik speelde in de C'tjes. En ergens in Groningen stopte, waar wij in een soort buurthuis of klaslokaal naar die wedstrijd hebben zitten kijken met het hele team. Toen zijn we na de wedstrijd weer doorgereden richting Denemarken.
Met een euforisch gevoel, want Nederland had een Champions League gewonnen.
Ja, dat was het zeker. Het was ook echt wel een soort nationale gebeurtenis destijds. Althans, zo heb ik dat wel toen beleefd. Wij waren natuurlijk jongens uit de provincie en wij vonden dat prachtig dat de Nederlandse club de Champions League won. Ja, dat weet ik nog wel goed.
Zit in die wedstrijd ook nog een beetje een recept voor Feyenoord op weg naar die finale in de Conference League of niet?
Nou, als je heel ver zoekt, zou je misschien kunnen zeggen dat als je een finale speelt en je komt niet tot je eigen spel. Dat was natuurlijk ook wat Ajax toen overkwam. Die hadden een geweldig toernooi gespeeld. Maar die finale was eigenlijk niet om aan te zien. Dat er eigenlijk iets anders wordt gevraagd van een elftal. En dat het dan soms een kwestie wordt van overleven en van zo weinig mogelijk fouten maken. Ja, dat zou je er misschien uit kunnen halen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje gebleken al in die halve finale tegen Olympique Marseille. Hè?
Ja, dat klopt.
Dat was ook zo'n wedstrijd waarin Feyenoord eigenlijk toen al liet zien dat het ook in staat is om een wedstrijd, zoals dat zo mooi heet, over de streep te trekken. Zo is het natuurlijk wel vaak zoals het gaat.
Ja, maar nou was Van Gaal was degene die de karatentrap uitvoerde toen, hè? Zie je Arne Slot ook zoiets doen in Tirana zometeen?
Nou, ik zie daar eerder Mourinho toe in staat. Maar je kunt niets helemaal uitsluiten. In Arne Slot uit Bergentheim schuilt denk ik ook wel een man waar een zekere act in verscholen ligt. In die kwartfinale tegen Slavia Praag. Hè, toen ging hij wel eens een dolle tekeer tegen die scheidsrechter.
Ja.
Dus ik sluit niets helemaal uit.
Maar heeft zijn leven gebeterd, zei hij na die wedstrijd tegen Slavia. Dat doe ik niet meer.
Ja, dan moeten we bij zo'n finale nog maar zien.
Ja. Is dat iets wat de Nederlandse trainers hebben dat toch weinig, hè? Dat soort kleine gekke trucjes die ze erin gooien als het nodig is.
Is dat zo? Even kijken hoor. Nou, Koeman heeft daar ook wel een beetje een handje van. Niet dat hij hele rare dingen doet, maar die is wel, dat is wel een man die altijd zoekt naar manieren om nog even een wedstrijd te beïnvloeden. Nou, dan moet ik al gelijk denken aan het fenomenale briefje van Dwight Lodewegers.
Ja.
Tegen Duitsland uit. Maar dat is maar even een voorbeeldje. Is dat niet Nederlands? Ja, ik zit even te denken.
Wij denken vaak al, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Weet je? Als iemand dan iets geks doet, dan vinden we dat ook gelijk een beetje raar. Weet je? Van Bommel die achter zijn hand praat of dat soort dingen, dat vinden we al gek genoeg, bij wijze van spreken.
Ja, maar dat is ook raar. Achter je hand praten is natuurlijk ook raar. Dat is natuurlijk raar gedrag. En dat is niet alleen van Bommel, dat doen heel veel voetballers. Nee, dat is natuurlijk in de kern natuurlijk heel merkwaardig dat je achter je hand praat. Maar dat is volgens mij iets anders.
Zou Erik ten Hag een beetje iemand zijn die dit soort trucjes gaat uitvreten zometeen bij United? Karate trappen en dat soort dingen allemaal?
Ik zou het niet helemaal uitsluiten, eerlijk gezegd. Ja, in Erik ten Hag zit ook wel af en toe een rare frats.
Rare frats ook, ja.
Jawel. Ik zie hem daar wel op zich wel vooraan.
Ja.
Alleen je moet denk ik wel als trainer een zekere senioriteit bereiken voordat je het zelfvertrouwen hebt om dat soort dingen te doen. Want als je dat niet hebt, kan het ook al heel snel een beetje wanhopig eruit zien. Hè? Dat had je natuurlijk een beetje met Arne Slot in die wedstrijd tegen Slavia Praag in de kwartfinale. Dat was niet echt sterk, omdat daar een soort wanhoop uitsprak.
Ja.
Maar als je op een gegeven moment als trainer zeg maar de slimheid hebt om te voelen van nou, dit is een moment om iets heel geks uit te halen, zoals Mourinho dat natuurlijk als geen ander kan, dan kan het werken.
Maar het lijkt er een beetje alsof in het buitenland dit soort trucjes altijd vaker worden toegepast of zo op de een of andere manier.
Ja, bij wie dan bijvoorbeeld? Bij Jurgen Klopp of zo? Of Tuchel?
Ja, kijk hoe Guardiola langs de lijn staat. Kijk hoe die Jorge Jesus bij Benfica langs de lijn stond.
Sampaoli?
Ja.
Ja, oké, maar dat is meer, ik zie dat meer als Zuid-Europees sentiment. Ja. Kijk, je ziet Deense, Zweedse, Noorse, Nederlandse en nou ja, Belgische trainers zie je inderdaad niet zo heel snel stampvoetend heethoofdig langs de lijn staan. Maar dat is ook een beetje toch de cultuur in algemene zin.
Ja.
Het is niet alleen met trainers, denk ik.
Ik moest een beetje denken gelijk aan Ron Jans, die toen de tijd ooit bij PEC Zwolle in die docu zo op zijn tafel sloeg en zei, kan ik ze nog raken? Dat je denkt, ja, maar dit is gespeeld, Ron. Hier prik je doorheen.
Ja, nee, maar dat is een dun lijntje. En bij Nederlanders, dat speelt denk ik ook een rol. Wij zijn toch wat sarcastischer in dit soort dingen. Zeker voetballers. Nederlandse voetballers hebben toch de neiging om een beetje naar die trainer te kijken. Van ja, trainer, lul maar raak. En om er ook een beetje om te lachen. Wij hebben geen natuurlijk ontzag voor gezag eigenlijk. En dat is in andere culturen vaak minder. En dan kun je als trainer ook veel meer maken. Ja. Dat is een beetje amateurpsychologie, maar ik denk dat het wel een beetje klopt.
Gisteren werd ook Erik ten Hag gepresenteerd bij Manchester United. En daar was gelijk een van de vragen van de journalisten ging over Ronaldo. Toen zei ten Hag dit.
You've talked there about a project and a style of play, but also adapting to the players that you have. Does Cristiano Ronaldo fit into that project?
Of course.
What do you feel you can bring going into next season?
Ronaldo?
Yeah.
Goals.
Nou, dat deed hij toch gevat, Ten Hag, in deze presentatie.
Zeker. En hij was ook bij binnenkomst al meteen slim. Hè? Hij is natuurlijk, hij werd twee keer opgewacht door zo'n maloot van Sky Sports. Mm-hmm. Zeg ik even oneerbiedig. Maar dat was een beetje zo'n opdringerig type die dan gelijk een scènetje wil maken. Op zeg maar de oude geen stijl manier. Hè?
Ja.
Zo iemand overvallen en als diegene dan niet meteen wil reageren, erachteraan blijven rennen, dat het een schande is. En dat gebeurde hem twee keer, ook weer bij Crystal Palace zondag. Helemaal uitvergroot, van Ten Hag kan niet omgaan met de media en die gaat ten onder in Engeland. Want als hij dit zo blijft doen, dan wordt het zijn ondergang. Dus die kwam, vanmiddag kwam hij bij die officiële presentatie. Heeft hij eerst even iedereen een handje gegeven, iedereen van de Engelse pers.
Slim.
Even voorgesteld, even geluisterd naar wie het zijn. Nou, dat is inderdaad slim. Ik denk dat het een goede entree is. Want het was ook wel misschien wel even nodig. En dat is een soort charme-offensiefje.
Ja, ik vraag me af, doen trainers dat vaker? Jij bent bij meer van dit soort presentaties geweest, vooral binnen, maar ook buitenland. Doen ze dat vaker even een handje geven aan de media?
Zelden. Ik kan me een beroemde anekdote herinneren uit een van die boeken van Marcel van Roosmalen over Vitesse.
Mm-hmm.
Toen had Vitesse die Spaanse trainer, Albert Ferrer,
ja.
Toch?
Ja.
Albert heet hij toch, ja. En toen had je op Papendal, had Vitesse nog zo'n hele, ja, een beetje een provisorische accommodatie. En ze hadden niet eens een persruimte. Zo hadden ze zo'n partytent neergezet. En dan hadden ze dan een soort bureau in. En dan hadden ze die Ferrer achtergezet. I'm waiting for the press, zegt hij dan op een gegeven moment. Die drie mannen een paardenkop van Omroep Gelderland. En de Gelderlanden kijken elkaar aan. En op een gegeven moment zegt Van Roosmalen dan, Mr. Ferrer, we are the press.
Ik vind dat een heerlijke anekdote inderdaad om die te lezen inderdaad, ja.
Daar moest ik aan terugdenken, want nee, het een handje geven, ja, misschien helemaal aan het begin van een dienstverband, hè, dat bij kleinere clubs, dat je je even voorstelt aan de lokale verslaggever, is natuurlijk niet meer dan normaal, maar bij de top zie je dat zelden.
Want Van Gaal heeft natuurlijk ook altijd nagedacht over wat hij zegt en wat hij heeft gezegd in het verleden bij clubs, maar die deed dat dus niet, een handje geven.
Nee, dat denk ik niet, nee.
Nee.
Nee, dat denk ik niet. En het is op zich wel goed om te doen.
Ja.
Het is ook niet, je moet het ook niet groter maken dan het is, want over een week is iedereen het weer vergeten. Maar het is wel charmant.
Ja, het is charmant. Nou goed, er werd natuurlijk op de persconferentie tal van vragen gesteld. Het ging natuurlijk onder andere over Donny van de Beek, met wie hij had samengewerkt bij Ajax. En of hij nu weer een kans maakt bij United.
We had a fantastic squad in that time in Ajax. I really had a good relationship with him. And of course, I'm looking forward to meet him again on the pitch.
Ik denk dat dit is allemaal van die politiek correcte antwoorden, hè, die er even uit moet gooien nu natuurlijk, hè?
Ja, en dat is ook wel logisch, toch? Wat moet hij anders zeggen over Donny van der Beek? Die heeft nou niet een verpletterende indruk gemaakt bij Everton, hè? Daar zijn we het geloof ik wel over eens.
Ja.
Dus om nou te zeggen van ja, ik zet hem als eerste op het wedstrijdformulier volgend jaar bij United, zou ook een beetje gek zijn. Dus hij moet ook wel een beetje in algemeenheden blijven. Hoe vond jij trouwens het Engels van Ten Hag?
Ja, on the pitch. En het is ook een beetje deze. Deze hoorde ik namelijk ook.
I want to.
Weet je, het is een beetje. Dit zijn van die dingetjes. Weet je, het is een beetje flauw, maar.
Wij doen daar wel een beetje schamper over. Want het is inderdaad. Nou ja, misschien net iets ondergemiddeld dan. Van wat de gemiddelde Nederlander kan. Althans, de wat jongere gemiddelde Nederlander. Maar het is in Engeland echt meer dan genoeg, hoor. Je hebt echt van die Spaanstalige coaches gehad. Nou, dat leek er niet eens op. Dus ik denk dat Ten Hag hier prima mee wegkomt.
Dat is ook een beetje charmant toch altijd. In Amerika vinden ze het ook heel charmant als je een accentje hebt.
Zeker. En ja, God, Ten Hag zal nooit een geniaal redenaar worden. Maar volgens mij is dit Engels voor in de perceptie van de Engelse media op zich wel voldoende.
Ja, Van der Gaag eindelijk mee. Dat duurde nog een tijd voordat het rond was. Ook allemaal rondgekomen op deze dag. En McLaren is dan de assistent. Daar heeft hij dan wel zijn staf mee rond toch voor de komende periode om mee aan de slag te gaan.
Ja, volgens mij ook. Ja, kijk, het wordt natuurlijk een enorme operatie. Met name natuurlijk om die selectie opnieuw te gaan samenstellen. Nou, wat ik ervan begrijp, heeft hij daarin wel echt de macht afgedwongen. Hè? Dat heel veel gaat gebeuren zoals hij het wil. Is natuurlijk ook heel belangrijk in deze fase van die club. Man United kan ook niet anders, want ze hebben niets om op terug te vallen na alle dramatische jaren die ze achter de rug hebben. Dus ze hebben Ten Hag eigenlijk een soort vrijbrief gegeven. En hij wordt daarbij ook een beetje geholpen door zijn management, geloof ik. Hè, van Kees Ploegsma junior en Kees Vos van SEG. Die een beetje op de achtergrond zorgen dat de markt wordt verkeerd. Goed wordt gekeken hoe het allemaal zit met die contracten. Hoe het zit met eventuele nieuwe contracten. Dus hij heeft wel de regie in handen gekregen. En krijgt daarin wat ondersteuning van mensen die zeg maar, de transfermarkt ook door en door kennen. Zal hij ook vanuit de club ongetwijfeld krijgen. Maar de bal ligt wel echt bij Ten Hag.
Ja. Wordt een interessante tijd voor hem. Wordt sowieso een interessante tijd. Want als dit soort grootmachten zich gaan mengen op de transfermarkt. Dan weet je dat er een hoop in beweging gaat komen de komende periode toch?
Ja, dat zou je wel verwachten. Nee, zeker. En kijk, United heeft de laatste jaren ook ongelooflijk veel geld uitgegeven op de transfermarkt. Maar meestal aan de verkeerde spelers. En de kunst wordt natuurlijk om nu spelers te halen die ook heel nadrukkelijk in de filosofie van Ten Hag passen. Want dat zou revolutionair zijn als je kijkt naar het Man United van de laatste jaren. Waarin het op zijn minst de indruk wekte dat het maar wat deed. En waar marketing en commercie onderhand belangrijker waren dan het voetbal.
Ja, maar daarover doorpraten, de transferperiode die eraan zit te komen. De zomer is vaak de tijd van transfers. Maar met het WK in november, december, is het nu een goed moment om over te stappen naar een andere club. Ik bedoel, ik hoor Guti zeggen bij PSV, ik wil per se naar het WK met Mexico. Gakpo wil dat ook bij PSV. Zou je dan deze zomer weg moeten gaan?
Ja, je bedoelt voor spelers bij United?
Nou, überhaupt. Kijk, je denkt zeg maar nu, als je een transfer kan maken, je denkt ook kan naar United. Maar ja, ga je spelen bij Ten Hag? Dat is een beetje de vraag. Ga je spelen bij zo'n club? Je kan je afvragen of dit het ideale moment is om als speler een transfer aan te gaan.
Ja, in algemene zin wel als je speelt. Maar Ten Hag gaat natuurlijk aan heel veel spelers de boodschap geven dat ze beter kunnen vertrekken. Omdat ze weinig kans maken op speelminuten. En dan moet je natuurlijk wel weg om het WK te halen. Kijk, in het geval Gakpo is een ander geval, en Guti denk ik ook. Dat zijn spelers die toch even een soort van zekerheid willen houden over de minuten die ze maken. En dan is het logisch om naar de WK te kijken. Maar als Ten Hag af wil van Harry Maguire, ik noem maar iets. Mm-hmm. Ja, dan kan hij natuurlijk beter juist wel een transfer maken om het WK te halen.
Zo, dit soort spelers zal een hele juiste afweging zijn. Gaat hij het in me zien, ja of nee? En dan moet ik wegwezen als het nee is. En anders moet je inderdaad goed gaan bedenken. Wat ga je doen als speler zelf, bij welke club je ook zit eigenlijk deze winter, deze zomer?
Ja, maar dat is dus eigenlijk in het voordeel van Ten Hag, zou je kunnen zeggen. Want dat WK komt eraan. Als hij heel duidelijk is tegen de spelers waar hij vanaf wil, dan zullen ze ook misschien eerder geneigd zijn om die stap te maken met het oog op het WK. Want dan hebben ze nog een maand of 4-5 om bij een andere club aan spelen te
komen. Dan eventjes nog kort naar de play-offs. Om promotie naar de Eredivisie. Jij hoopt natuurlijk ook dat Excelsior vanavond wint, hè?
Ja, ik vind Excelsior een buitengewoon sympathieke club, dat weet je.
Ja.
Onlangs zijn wij nog samen bij de businessclub van Excelsior geweest. Het was ontzettend leuk aan de Kralingse Plas. Was een warm bad. Ik heb me nou zeer vermaakt, dus ik heb helemaal niets tegen Excelsior. Ik kijk wel een beetje naar het totaalplaatje in de Eredivisie. En dan vind ik dat we met RKC, Volendam, Emmen, wat hebben we nog meer? Dat we wel genoeg, zo met alle eerbied zeg ik dat, kleintjes hebben. En dan zou ik toch de voorkeur geven aan ADO Den Haag, een club met een iets grotere achterban en bovendien met echt gras.
Ik wist dat deze zou komen, hè?
Ja, sorry. Ja, en die clubs zijn me allebei even lief, maar ik denk in het belang van het Nederlands voetbal, van de Eredivisie. En dan is het denk ik toch beter als we een beetje een toch wat grotere club als ADO Den Haag er ook tussen hebben zitten. Want anders heb je straks in de Eredivisie met wel heel veel kleintjes. En ik gun ze het individueel allemaal. Maar nee, doe dan toch maar ADO voor de status.
Nou, dan hoop ik dat ze bij Excelsior dit stukje plakken en knippen en even afdraaien in de kleedkamer voor de wedstrijd.
Ja, ja. En dat Marinus Dijkhuizen dit laat horen en dat ze dan echt als beesten die kleedkamer uitkomen. Ja, dat ze woedend zijn op de AD Voetbal Podcast.
Juist. Nou, dat gaat gebeuren. Dat kan ik hiervan zeggen. Het zit een aflopen. Ja. Hup. Iedereen vindt dat we niet moeten kunstgras, de kleine club. Maar we gaan gewoon naar de Eredivisie, zeggen ze dan. Let op.
Zo invloedrijk zijn wij.
Zo invloedrijk zijn wij. Als dit voorbij komt de komende dagen in een quote. Als jij in Tirana zit, dan weet je waar het vandaan komt, hè? Ja. Sjoerd, dit was de AD Voetbal Podcast voor vandaag. Morgen is er weer een nieuwe. Dan vanuit Tirana gaan we praten met onze man ter plaatse, Mikkel Schouka. Jij gaat er ook naartoe, dus graag wat ons betreft tot dan. En dank voor vandaag.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.